Goeiedag, welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Radio Gastro. Een vierdelige reeks podcast waarin vier jonge collega-artsen met affiniteit voor IBD de highlights van de afgelopen editie van de Digestive Disease Week, dit keer georganiseerd in San Diego, bespreken. De productie van deze podcast is in samenwerking met AbbVie. Graag willen wij benadrukken dat de inhoud en selectie van studies onafhankelijk zijn verlopen. De selectie is gemaakt op klinische relevantie, maar ook op kwaliteit van het gepresenteerde onderzoek. Dus dit jaar niet in staat geweest om af te reizen naar San Diego, wij praten hier graag bij. Ik ben Michiel Bak en naast mij zitten
Vincent Joustra,
Arno Bourgogne,
Ashkan Rezazade.
Luister lekker mee, we gaan beginnen. Op de tweede dag van de DDW zijn er verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Waaronder dilemma's in de zorg voor de IBD-patiënt, zoals vermoeidheid, extra-intestinale manifestaties, veranderingen in de IBD-zorg in de afgelopen 25 jaar en een aantal basale sessies, waar Arno zo verder over zal praten, maar ook nieuwe interventies om psychosociale uitkomsten te verbeteren in IBD. Graag staan wij samen met u stil bij de belangrijkste uitkomsten van het translationeel onderzoek, welke relevant zijn voor de kliniek, obesitas in IBD, een veel voorkomend probleem, en nieuwe interventies om psychosociale uitkomsten te verbeteren en het gebruik van wearables. Vincent.
Ja, dank je. Ja, ik heb best wel wat interessante dingen te bespreken. Waaronder dus een sessie waarbij één praatje ging over obesitas in IBD. Ik ga het ook hebben over wat wearables. Dus wat kan je nou, wat kunnen we nou in de toekomst misschien thuis meten? En kunnen we dan gebruiken om eventueel een opvlamming te voorspellen? En dan hoop ik nog te kunnen uitsmijten met een studie over yoga en quality of life in Colitis ulcerosa. Maar goed, toch eerst terug naar de obesitas. Hè? Want er is een sessie geweest, het heette de IBD Paradox. En liet eigenlijk meteen al een probleem zien, namelijk dat de incidentie van zowel IBD, maar ook obesitas en ook patiënten die dus zowel obesitas als IBD hebben, gewoon enorm stijgt. En dat hebben ze laten zien in een population-based cohort uit Amerika. Ja, dat is denk ik voor een gedeelte ook al gebiased in zijn obesitas-prevalentie. Dus ik vraag me af hoe dat in de Nederlandse populatie is. Maar goed, het zou wereldwijd zou het zo zijn. Maar ze hebben 500 patiënten met bijna 20 jaar follow-up, zowel corona als colitis bekeken, die een nieuwe diagnose IBD hadden en dan ook toevallig obesitas. En het was 12,5% voor de colitis patiënten tussen 1970 en 1990, een 20 jaar periode ongeveer. En dat verdubbelde na 1990 naar bijna 25%. En voor de ziekte van Crohn was dat dan 10% wat het eerst was en naar 23%. Dus je ziet best een toename in obesitas. En dan zou je zeggen, ja, waarom is dat dan relevant voor IBD? Maar de theorie is, en dat laten ze ook heel mooi zien in die presentaties. Ik heb hier, u kunt het thuis niet zien, maar ik heb de dia heb ik voor me. En dan staat er een hele een gecartoneerde dikke man op een weegschaal. En die laat ook veel problemen zien, want die man is, die persoon is te zwaar. En met name staat er vaak een pijltje dan met de toename van visceraal. Visceraal vet. En visceraal vet zou dan potentieel pro-inflammatoire macrofagen kunnen aansturen om allerlei cytokines zoals TNF-alpha, wat we natuurlijk kennen bij IBD, IL-6, IL-8, leptine en adiponectine aan te maken. En het zou ook voor verandering in het microbioom kunnen zorgen en ook de intestinale barrière. En gezamenlijk zou dat dan toch meer ook als een chronische ontstekingsziekte gezien kunnen worden. Dat is denk ik ook in het obesitasveld aan zich dat echt obesitas meer als een chronische ziekte wordt gezien en niet zozeer als puur alleen je eet te veel en je beweegt te weinig. Ik denk dat die gedachte al steeds minder wordt. Dan is natuurlijk de vraag van ja, we zien dus meer obesitas bij IBD-patiënten. Heeft dit nou een effect op de natural history? Zien we nou andere type IBD? Zien we nou dat een IBD zich anders gedraagt? Moeten onze medicijnen aanpassen? En dit conceptpraatje die beschreef daar een aantal studies van. Samenvattend is er gekeken in met name dat grote cohort van 500 patiënten naar wat is nou het effect van dus obesitas hebben en colitis ulcerosa op bijvoorbeeld het risico op steroïdgebruik. En wat ze zagen is dat, en dit zijn allemaal dus retrospectieve populatie cohort data, is dat ze bij patiënten met colitis 2,6% meer steroïdgebruik zagen gedurende, gedurende de follow-up. Dus of dat nou op een bepaald moment is, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval vaker steroïdgebruik noodzakelijk. En dat is op zich geinig dat ze dat per BMI punt uitdrukken, is dat je per BMI-punt die je toeneemt in je gewicht, dat je een 5% hogere kans hebt op hospitalisatie. Ja, ik vraag me dan ook af of dat dus IBD gerelateerd is of natuurlijk door allerlei andere dingen. Maar goed, het is een trend die ze zien. Overigens zien ze bij de ziekte van Crohn zien ze eigenlijk helemaal geen verschil in baseline BMI. Corticosteroïd gebruik, hospitalisatie, het voorkomen van fistels of structuren. Dus dat zijn een beetje observationele dingen die ze zien in de natural history. Wat ze ook zien is dat als je ziekte van Crohn hebt en obesitas, heb je relatief vaker een L2 Crohn, dus alleen colonactiviteit. En juist patiënten die ondergewicht hadden, want die zijn ook bekeken, die hadden vaker een ileocolitis. Hoe dat mechanistisch zit, dat kan ik je niet uitleggen, maar dit is nu een observatie die gedaan is uit deze studie. En daar kan je natuurlijk van alles over vinden. Dan als laatste hebben ze ook nog eens gekeken van wat doet nou het hebben van zowel obesitas als IBD op je noodzaak tot chirurgie. En daar werden geen verschillen in gezien, dus niet meer noodzaak tot chirurgie. Maar wel, en dat is denk ik ook iets logisch, als je een chirurgische ingreep moet ondergaan, werd er tot 45% meer complicatierisico gezien. Met name langere tijd op de OK, meer bloedverlies en ook een grotere wond die wordt gemaakt bij obese patiënten. Dat zijn denk ik allemaal hele logische observaties. Maar dus eigenlijk
wat springt hier nou het meeste bij jou uit als je kijkt naar die data met betrekking tot die natural history? Wat viel je nou het meeste op?
Wat me het meeste opviel was denk ik die chirurgische complicaties, maar dat is denk ik iets wat logisch is. Maar denk wat namen, wat je kan concluderen is dat, en daar hebben de auteurs of in ieder geval degene die het praatje deed, hebben het er ook over, is BMI wel een juiste manier om te kijken naar dit proces bij IBD. Want je ziet eigenlijk voor Crohn niet heel veel verschillen. Voor colitis, een beetje hogere hospitalisatierate, maar dat kan ook door van alles en nog wat zijn. Dus eigenlijk valt er op dat er niet veel opvalt, om het maar zo te zeggen.
Nee, dat zat ik me net ook te bedenken. Want je noemde net aan het begin ook al het viscerale vet. Nu is ook al bekend dat ik weet niet in hoeverre deze studie daar wat over zegt hoor. Maar goed, recente studies hebben ook al laten zien dat de mate van je viscerale vet ook heel erg uitmaakt voor je bijvoorbeeld de farmacokinetiek van je van de biologicals, waar we het een vorige aflevering over hebben gehad.
Ja.
En
dat is dus precies waar ze daarna doorgaan.
Ja.
Want de vraag is natuurlijk, is BMI wel de juiste manier om te meten? Want theoretisch gezien gaat het over visceraal vet. En wat ze daarna laten zien is, laten ze een aantal soort kwartielanalyses zien. Ze hebben twee prospectieve cohorten en misschien verwijs je daarna. Ik denk niet dat er ook, er zijn denk ik niet meer studies op dit gebied.
Nee.
Twee keer een ongeveer 140 patiënten bekeken. De eerste, zowel colitis als Crohn-patiënten die een onderhoudsbehandeling met een anti-TNF hebben. En daarbij hebben ze medicijnspiegels gemeten, maar ook het percentage visceraal vet, naast de BMI, maar echt visceraal vet bekeken. En dan vergelijken ze dat met het percentage klinische en endoscopische eindpunten. Dus wat ze doen, is ze hebben een soort bar chart en kwartielanalyse, waarbij je op de y-as het percentage endoscopische remissie of steroid-free diep remissie ziet. Dat zijn best stevige eindpunten.
Ja.
En dan delen ze de medicatiespiegel van anti-TNF, die delen ze in 4 kwartielen op, waarbij het hoogste kwartiel een spiegel is boven de 16. Dat is voor een onderhoudsbehandeling is dat een vrij hoog kwartiel. Maar wat dan interessant genoeg is als je dan kijkt naar de twee hoogste kwartielen van visceraal vet, dus de personen die eigenlijk het meeste metabool syndroom, het meeste buikvet hebben, dat die patiënten relatief vaker in die hoge kwartielen van infliximab dosering, of in ieder geval medicatiespiegel, zitten om maar zo'n endoscopische remissie te bereiken.
Ja.
Dus kortom, soort mechanistisch moeten deze patiënten veel meer van het medicijn. En is ook, denk ik, zo'n beetje de algemene gedachte dat die obese patiënten vaak toch wel wat onderbehandeld zijn.
Ja.
In ieder geval voor een infliximab. Moet je dan al die patiënten gewoon veel meer medicatie geven? Dat is denk ik ook niet helemaal waar we denk ik heen willen. Want in die andere studie die ze laten zien, hebben ze patiënten die zowel anti-TNF als een anti-integrine als een anti-IL-12-23 gebruikten. En daarbij zien ze dat met name in die hogere kwartielen visceraal vet, Dat daar minder vaak patiënten in zaten die een steroid-free deep of endoscopische remissie bereikten. En dit was in die studie onafhankelijk van medicatiespiegel.
Okay.
Dus dat doet dan weer denken dat er toch misschien een ander mechanisme is. En dat kan dan het veranderen van het microbiome zijn. Hè? Dus mechanistisch dat er toch die pro-inflammatoire cascade door die macrofagen, dat die veranderde intestinale barrière is. Dat het echt meer een soort chronisch ziekteproces is, wat je niet alleen met meer medicatie kan remmen. En dat ik denk dat meer medicatie niet altijd de oplossing is. We weten dat uit de post-hoc-analyse van de LAF-studie, waarbij meer Vedo niet altijd een betere uitkomst geeft. Dus ik denk dat we moeten kijken naar andere mechanismes. Hoe lossen we dit nou op? Hoe lossen we dit op? We gaan natuurlijk zo meteen hebben over allerlei dieetstudies. Maar dat is natuurlijk het punt, hè. Moeten patiënten dan gewoon afvallen? Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja.
En dan komt denk ik ook direct de vraag van, moeten we dan onze nieuwe GLP-1 receptoragonisten daarin gaan gebruiken? Of moeten we zometeen gaan kijken naar bariatrische chirurgie voor deze patiënten? Of zelfs bariatrische endoscopie? Dat is denk ik nog een beetje een brug te ver. Maar ze presenteren wel in dit stuk ook een aantal studies die hebben gekeken naar hoe veilig en effectief zijn nou eigenlijk die GLP-1 receptoragonisten die je kan gebruiken. En de eerste studie die ze laten zien is een kleine case-control studie. 36 IBD-patiënten en 36 controles. En die tonen eigenlijk vergelijkbare resultaten. Met name op gewichtsverlies voor IBD versus control. Maar ook bijwerkingprofiel. Dus dat is op zich een gunstig gegeven. En dit was niet voor alleen bijvoorbeeld een semaglutide. Maar was voor verschillende mechanismen. Dus ook de naltrexon, bupropion. En ook een orlistat wat een lipase remmer is. Dus voor de groep als geheel. Daarnaast, als ze kijken naar enkele ook nog observationele studies die hebben gekeken naar het gebruik van GLP-1-agonisten in alleen IBD-patiënten, dan zijn ook de resultaten met name op hoeveel gewichtsverlies bereik je ermee zijn vergelijkbaar met de non-IBD-populatie. Wat denk ik best logisch is en op zich ook wel geruststellend, is dat het even effectief is als bij non-IBD-patiënten en blijkbaar vergelijkbaar is qua bijwerkingprofiel. Dus dat een optie zou kunnen zijn om toch met je patiënt, mocht hij heel veel visceraal vet of in ieder geval echt wel te zwaar zijn, dat je dat ook als behandelmethode, denk ik, op den duur zou kunnen gaan inzetten.
Ja, wat vindt ze? Ze hadden in deze studie dan ook naar visceraal vet gekeken? Als parameter, zeg maar? Of louter naar BMI-veranderingen?
In die case-control studie weet ik eigenlijk niet. Daar hebben ze het niet over in hun presentatie. Nee. Eigenlijk wat ze in die presentatie op een gegeven moment kort noemen is, wat weten we nu over GLP-1 gebruik bij IBD?
Yeah.
En dus met name de boodschap is dat het vergelijkbaar werkt dus bij de non-IBD-populatie veilig gebruikt kan worden. En dat het op zich, zeg maar theoretisch, natuurlijk ook een, als je kijkt weer terug naar die theorie, visceraal vet, macrofagen, cytokines, en dus een hogere risico op IBD, of in ieder geval misschien ook een complex IBD, dat ze zeggen, we zien al voorzichtig, en dat zijn in andere studies, dus studies waar ze kijken naar psoriasis-patiënten, zien ze al voorzichtig, los van gewichtsverlies, toch een soort effect van het geven van die GLP-1-agonisten op dit viscerale proces en op deze inflammatoire cascade. Ja.
Ja.
En dat wordt ook in muismodellen gezien. Dus je hebt een muis middels een DSS colitismodel kan je muizen darmontsteking geven. En ook daar zien ze dat er echt wel een verandering is van het microbiome, maar ook minder ziekteactiviteit in de darm bij het gebruik van die GLP-1 receptoragonisten. Dus het is natuurlijk een soort medicatiegroep die nu heel hot and happening overal is. Het wordt voor onder andere hart- en vaatziekten, gewichtsverlies, diabetes, voor alles gebruikt. En er lijkt dus ook mogelijk dus een rationale te zijn om dit te gaan gebruiken bij IBD-patiënten.
Ja.
En volgens mij wordt dat binnenkort onderzocht in Amerika.
Dat klopt. Het gaat zelfs zo ver dat er eigenlijk al een paar hele kleine studies zijn die ook wel een voorzichtig positief effect laten zien van de GLP-1-agonisten op ziekteactiviteitsparameters. Dus dat maakt het wel heel interessant. De exacte mechanismen zijn niet altijd even duidelijk, maar het liggen denk ik in het verlengde van wat we net bespraken. Maar er zijn dus ook al positieve resultaten met betrekking tot, tot ziekteactiviteit. Ja. En dat wordt nu inderdaad, goed dat je het aanhaalt, Michiel, onderzocht in Amerika. En New York is daar een van de voorlopers in ja. dit moment.
Ja, ja, ik denk zeker echt iets om in de gaten te houden in de toekomst. De sprekers van deze... van deze sessie of van deze soort van samenvatting van wat er op dit gebied speelt, geef ook aan je, er volgt inderdaad meer onderzoek, maar wat ze hier ook goed aangeven is dus echt het gebruik van visceraal vet als eindpunt. Dat we misschien ook moeten gaan kijken in de toekomst naar doseringsaanpassingen voor specifiek de obese populatie. Je kan je natuurlijk afvragen of we dat moeten doen of gewoon de obese populatie moeten terugdringen. Ja. Maar dat is denk ik een discussiepunt op zich.
Ja, maar ook gewoon qua strategie, hè, als je erover nadenkt. Want traditioneel, we doseren nog steeds op lichaamsgewicht. Hè? Je zou je kunnen voorstellen dat je een bepaalde visceraal vetindex of zo precies, hebt. Dus. Dat je daar dan op gaat doseren.
Ja, van, want we zien dat we, ondanks dat je doseert op kilogram lichaamsgewicht, mm-hmm. dat die patiëntengroep, die obese is, toch nog qua spiegel ondergedoseerd wordt. Ja, dus er is, ja, dus is nog een ander proces gaande. Dus dat, ja. is onvoldoende gebleken.
Ja.
En misschien moet je veel meer... denk op TDM gericht gaan kijken, ja. dat je gewoon ja. Hoog doseert en kijkt wat voor spiegel behalen die mensen.
Ja.
En zit dat in die therapeutische range?
Dit zou wel een subgroep van patiënten kunnen zijn die waarbij je naar pro versus reactieve TDM zou kunnen kijken.
Ja, en dat, misschien moet dus ook je zeg maar je drempel om te intensiveren ook heel anders worden in deze patiëntencategorieën. Wat ik net zei, dat die patiënten dus in dat kwartiel boven de 16 onderhoudsbehandeling voor infliximab, dat daar het meeste remissie gezien wordt. En dus die patiënten misschien wel veel hoger moet doseren uiteindelijk.
Ja.
De vraag is of dat veilig is, maar daar moeten we denk ik veel meer onderzoek naar doen. Ja. Dus dat is denk ik een interessante om in de gaten te houden.
Ja. Van het ene hot and happening onderwerp, namelijk de GLP-1 receptor antagonisten, naar denk ik ook een onderwerp die misschien u ook wel om uw pols heeft hangen, namelijk de smartwatches, waarin de laatste... het afgelopen jaar veel mooie studies naar gedaan zijn, die mogelijk ook klinisch relevant zijn, zodat wij onze patiënten beter vanuit thuis kunnen monitoren. Vincent, wat zijn de highlights op dit gebied?
Ja, twee studies die ik wil bespreken. Het was een sessie over advances in IBD monitoring. En hoe mooi is het als je dat thuis kan doen? Ik heb toevallig niks om mijn pols. Maar goed, volgens mij geven ze aan dat ruim 40%, 45% van de mensen in Amerika een device heeft waarmee ze thuis dus het een en ander kunnen meten. Het is denk ik ook hot and happening in Nederland. Denk maar aan de slimme wc-bril van het Radboud, die in het klokhuis heel veel aandacht heeft gekregen. En waar we ook veel data aan thuis aan gaan verzamelen. Maar hier hebben twee studies naar gekeken. En er was veel aandacht voor op de DDW. De eerste studie komt wederom uit New York. Ik weet niet, Ashkan, of we gebiased...
We blijven maar over New York praten. We zijn al lang niet klaar.
Of we gebiased daar of niet. Maar goed, deze komt toevallig uit New York. En het gaat over slaapproblematiek. Want het probleem is namelijk dat... slaapproblematiek wordt echt wel gezien als een misschien toch wel een nieuwe extra intestinale manifestatie van IBD. Het zou correleren met klinische ziekteactiviteit en mogelijk ook zou je ermee een klinische flair kunnen voorspellen. Ja, of nou het kip of het ei verhaal vind ik daarin lastig. Of je nou slechter slaapt dat je klachten hebt, of dat je al of dat slechter slapen voor sneller klachten zorgt. Ja, dat daar komen we denk ik niet helemaal achter. Maar deze studie in New York hebben ze 100 volwassen IBD-patiënten bij elkaar gezocht. Die allemaal zo'n smartwatch of een ring of een Fitbit of iets hadden. En hebben ze een speciaal ontworpen app voor gelanceerd, waarbij ze allerlei data van die devices konden meten. Met name kijken ze dan naar hartritme, maar ook variabiliteit in hartritme. Patiënten konden ontstekingswaarden die gemeten werden in het kader van reguliere zorg, zoals CRP, BC en Calpro, konden ze uploaden. Symptomen, vragenlijsten, medicatiegebruik en switch. Maar met name ook echte slaapfases. Dus het percentage dat ze in remslaap, licht of diepe slaap zaten. Totaal aantal slaapuren, maar ook de kwaliteit van hun slaap werd gemeten. En dat is dan met name van hoe lang lig je nou in bed? En hoeveel tijd van dat je in bed ligt, slaap je nou uiteindelijk? Dan definieerden ze eigenlijk twee type flares. Een inflammatoire flare op basis van biomarkers. Of echt een klinische flair. En dat werd dan gedefinieerd met een gevalideerde vragenlijst. En wat dan wel opvallend is, om als eerste denk te noemen, is... ze hebben dus 100 patiënten geïncludeerd. En dan een van de uitkomsten was dat ze gemiddeld maar 150 van de 228 nachten dat ding om hadden. Ja, ik denk als je een studie doet naar gebruik van een wearable en je hebt hem de helft van de tijd niet om... Ja, dat is wel discutabel.
Ja, mis ik data, hè? Ja.
Dus die, ja goed, ik zou hem omhouden als ik aan die studie meedoe. Maar goed, dat is voor een gedeelte dus niet gebeurd. Het is wel transparant dat ze het melden. Gemiddeld 6 uur slaap per dag. Maar wat het interessante is dat die patiënten tijdens periodes van objectieve ontsteking... Dus als die patiënten een inflammatoire flare hadden... Dus als ze een verhoogd calprotectine serum PVPC hadden... dat je zag dat patiënten significant minder vaak in dus een diepe remslaap kwamen. En juist vaker in een lichte slaap verkeerden. En dit was onafhankelijk van of ze nou ook nog symptomen hadden of niet. Hè? Want op een gegeven moment gaan ze natuurlijk eindpunten combineren. En bij alleen symptomatische opvlammingen, zonder dus objectieve ontsteking... bleven eigenlijk die slaapfases bleven gelijk verdeeld. Al zagen ze dat patiënten wel korter sliepen. Ik kan me best voorstellen als je symptomatische flare hebt. Of dat nou echt door IBD is of door wat anders.
Ja.
Dat je zich korter slaapt. Maar ze zien dus echt dat patiënten met objectieve ontsteking... gewoon minder vaak in zo'n diepe remslaap komen. Onafhankelijk van klachten. Maar wat helemaal interessant is dat ze al... Ze hebben natuurlijk longitudinaal gekeken. En dan zien ze dat percentage remslapen als een soort blauwe piste omlaag gaat... tot je dal bereikt en dan na die flare, dus ook in de post-flare fase, over een periode van 45 dagen, dat je ziet dat percentage remslaap weer stijgt. En dat is dan omgekeerd evenredig met de lichte slaappercentage. Dus theoretisch gezien zou je met zo'n wearable, en dat daar hebben ze nog niet helemaal een gevalideerd model, maar ik denk dat dat wel in de maak is, zou je theoretisch gezien met die data al van tevoren kunnen kijken, hey, iemands remslaap gaat omlaag. Misschien moeten we ingrijpen, misschien moeten we opnieuw biomarkers meten. Misschien is er wel wat aan de hand en kunnen we iets optimaliseren voordat die flare komt.
Ja.
Dus ik vond dat best een hele leuke studie die aangaf hoe je die data kan gebruiken.
Ja.
En geven de auteurs ook nog concrete aanwijzingen voor waar wij dan in de kliniek zouden op moeten letten? Bepaalde afkapwaarden voor de remslaap...
Ja, of gewoon een afname van duur, of waar moeten we aan denken, ja.
Nou, niet zozeer. Ze hebben, het gaat echt om percentage remslaap, het aantal uren. Het zijn meer trends die ze hebben gezien, maar het is niet dat... ze hebben geen afkooppunt gegeven, in ieder geval niet wat ik in deze presentatie heb kunnen zien. Van, je moet zoveel procent dalen en dan kunnen we het voorspellen of dan moeten we ingrijpen. Daar geven ze nog geen antwoord op. En kijk, bedoel, er zijn natuurlijk ook wel... Je kan enorm veel, los van IBD, kan je slaap beïnvloeden. Er is helemaal niet gecorrigeerd voor of die mensen koffie hadden gedronken voor het slapen gaan. Of ze, weet ik veel, op hun telefoon nog zaten een uurtje voor het slapen gaan. Dus er zijn natuurlijk wel best wel wat haken en ogen ook aan deze studie. Het is ook heel moeilijk om dat gecontroleerd, denk ik, uit te voeren. Maar ik denk net als de volgende studie die gekeken heeft naar het gebruik van een wearable om een flare te kunnen voorspellen bij mensen die een corticosteroïde afbouwschema gebruikte, is dat het best interessant is om gewoon in een tijd waarin we denk ik steeds meer zorg ook terug willen leggen bij de patiënt, een beetje autonomie terug willen leggen en ook willen kijken of we op een slimme manier dingen kunnen voorspellen, dat dit best interessant is om dat op die manier te gebruiken. Want de tweede studie die werd gepresenteerd had 80 patiënten, was een groep ook uit Amerika, maar dit keer uit Michigan. En die waren met name benieuwd naar, kunnen we voorspellen op basis van dus ook wearable data of patiënten die een afbouwschema van hun corticosteroïden gebruiken, of die een opvlamming gaan krijgen of we dan weer moeten ingrijpen. Ook hier hebben ze naar allerlei parameters gekeken en moesten patiënten iedere 2 weken hun CRP en calprotectine verzamelen naast de verzameling van hun biometrische data. En hebben ze gekeken in een multivariaat model. En wat ze dan zien is, gek genoeg, op na de 3e week... dus dan zitten patiënten op 30 milligram prednisone. Want je gaat van 40, dan ga je steeds met 5 afbouwen. Dus op basis van die waarde, maar ook de gemiddelde hartslag in dus die 3e week... en een longitudinale CRP-meting. Blijkbaar waren die variabelen heel belangrijk om te kunnen voorspellen. En dat is dan wel natuurlijk de kanttekening in eigenlijk dit... kleine cohorten, het waren 56 patiënten. Kon je daarmee voorspellen met een toch een AUC van 0,9. Dat is denk ik best hoog voor zo'n klein cohort.
Yeah.
Konden zij voorspellen of patiënten dus weer een flare ging krijgen of niet. En of je dus waarschijnlijk eerder moest gaan ingrijpen. Ja, ik denk wederom conceptueel interessant. Maar het is natuurlijk, dat moet allemaal nog gevalideerd worden. Het is denk ik net iets too good to be true.
Yeah.
Maar denk conceptueel wel heel interessant om te kijken van kunnen we wederom dus data gebruiken om dat te voorspellen. En daar denk ik, wil ik het voor nu bij laten.
Veel ideeën die uiteindelijk tot de kliniek komen ontstaan vanuit translationeel onderzoek. Arno heeft, maar ook Vincent, hebben veel onderzoek gedaan naar, naar translationele vraagstukken. Arno, aan jou het woord.
Ja, dankjewel Michiel. Ja, dit vond ik wel lastig hoor. Moet ik als eerste maar zeggen. Ik bedoel, om uit alle basic science fundamentele presentaties zeg maar nog wat interessants eruit te pakken. Wat ook zeg maar ook, in ieder geval wat meer over ook al wat klinisch perspectief in zit. Hè? Want er waren ontzettend veel praatjes die voor de pure part-time biologen dan in dit geval onder ons misschien wel interessant zijn. Maar voor de echte klinici vaak minder. Vooral natuurlijk omdat de klinische implicaties ervan dus vaak nog heel erg onduidelijk zijn. Maar ik heb wel een aantal studies gevonden die ik wil bespreken. En waarvan ik ook denk dat ze mogelijk de potentie hebben ook voor verder vervolgonderzoek. En ook voor tot mogelijke klinische consequenties kan leiden. Nou, om te beginnen, dit is het meest fundamentele verhaal, dus dan hebben we dat maar gelijk gehad, mannen.
Back to basic.
Back to basic. Een van die studies kwam, het is ongelooflijk, maar weer uit New York. En deze studie die focust op een vaak vergeten subset van de T-cellen die zich in de darm bevinden, zogenaamde gamma-delta T-cellen, die daarin uitgebreid zijn onderzocht. Gamma-delta T-cellen is een intraepitheliaal gelegen T-cel subset. En is gespecialiseerd in het verdedigen van het epithel, zeg maar. En ook heel veel reparatiefuncties hebben en homeostatische functies. Hè, dus die ook anti-inflammatoire eigenschappen hebben. Structureel onderscheiden deze cellen zich van de reguliere type T-cellen die we allemaal kennen door een afwijkende T-celreceptor. Dus de meeste T-cellen hebben een alpha-beta-receptor. Dit zijn gamma-delta T-cellen. En wat al bekend was, is dat bij mensen of bij patiënten met colitis ulcerosa dit type cellen met dus voornamelijk homeostatische functies vaak in verlaagde fracties aanwezig is. En de vraag die deze studie eigenlijk wilde beantwoorden was hoe deze cellen zich nou eigenlijk gedragen bij patiënten met colitis ulcerosa en ook wat voor eigenschappen ze precies hebben. Dus wat voor genen en eiwitten ze tot expressie brengen. Nou, hiervoor hebben ze een studie gedaan in een kleine groep patiënten van 22 patiënten met colitis ulcerosa, waar ze colonbiopten van afnamen en ook van gezonde controles. En deze biopten werden middels flowcytometrie geanalyseerd op de immuuncelcompositie, zeg maar. En ook met wat meer fancy technieken, zoals single cell RNA sequencing, waarbij dus ook meer in detail gekeken kan worden naar de genexpressie van deze cellen. En die werden voornamelijk, en die biopten die ik net noemde, die werden zowel uit ontstoken als uit niet ontstoken darmgedeelte genomen. Dus ook uit niet ontstoken darmgedeelte van colitis ulcerosa patiënten. Nou, met behulp van deze data, die hebben ze allemaal op een hoop gegooid. En clustering, analyse gedaan, allemaal complexe.
Heel veel nadere verzamelen. Heel graag een hoop.
Alles op een hoop gooien en dan inderdaad wat bioinformatie trucjes. Eroverheen halen. Ja, dus ze hebben hier echt in deze studie echt gefocust op de gamma-delta T-cellen, dus wat ik noemde. Dus die hebben ze er echt uitgepikt en ook gekeken van, zijn die allemaal hetzelfde of zitten daar ook nog verschillen tussen? Nou, en toen bleek het eigenlijk wel dat het niet één pot nat is, zeg maar. Dat er wel echt gewoon verschillende typen gamma-delta T-cellen aanwezig zijn, ook in ontstoken darmgedeelte, met ieder ook unieke eigenschappen. En wat uniek was in deze studie is dat er een specifieke gamma-delta T-celcluster gevonden werd wat niet eerder ontdekt was. Met een hoog cytotoxisch profiel, om het zo maar te zeggen, op basis van genexpressie. En Ja, dit celcluster werd met name gekenmerkt door ook een lage expressie van de klassieke genen die je vaak ziet bij de anti-inflammatoire homeostatische gamma delta T-cel markers. Wat ook suggereert dat dit een anders gedifferentieerd celtype is, met mogelijk ook een pathofysiologische rol naast de klassieke anti-inflammatoire rol van deze cellen. Dus dat gaan deze onderzoekers ook verder nu bekijken in deze studie. Dit was eigenlijk een soort interim analyse wat ze lieten zien. Door ook te kijken naar de klonale eigenschappen van deze cellen. Hè, dus dat,
werden bij deze patiënten die dus dat type gamma delta T-cel hadden, werden er nog hadden die een agressiever fenotype? Of
ja, nou, daar was ik dus ook nieuwsgierig. Ja. Nou ja, dat hebben ze niet laten zien in hun presentatie. Want ik denk dat de aantallen daar gewoon simpelweg te klein voor waren om dat gewoon goed te kunnen laten zien. Ik denk dat ze daar wel later wel mee gaan komen. Want ze vertelden ook dat ze meer patiënten nog aan het includeren zijn. Meer materiaal aan het analyseren zijn.
En kan je misschien iets meer toelicht geven over die colitis ulcerosa patiënten? Zijn het allemaal patiënten die al behandeld werden?
Ja, dit waren patiënten met, volgens mij waren dit gewoon patiënten die al inderdaad al langere tijd rondliepen, zeg maar. Die al een ziekteduur van zeker meer dan 5 jaar al hadden. Dus die kwamen dan voor surveillance kopieën, zeg maar. En tijdens die surveillance kopieën werden dan die biopten afgenomen. Dus, ja, dus geen naïeve patiënt inderdaad. Dus kloniditeitsanalyse, dat noemde ik net ook. En ze gaan ook kijken naar hoe dit celtype en hoe dit cluster, wat ik net noemde, hoe dat zich gedraagt, zeg maar, onder verschillende therapievormen. Hè. Dus ze gaan ook de effecten van biologicals op deze subsets bekijken. Maar ik wil nog even door naar waarom is dit nou zo interessant? Hè? Want dit is allemaal heel descriptief wat ik nu heb verteld. Nou, het klinkt inderdaad ook nog wel grotendeels als een ver van ons bed show. Maar het lijkt er wel op dat dit type cellen, en met name die dus ook pathofysiologische eigenschappen laten zien, dat een relevant target zou kunnen worden. Therapeutisch target. Zeker ook omdat er al middelen lijken te bestaan die in preklinische settings al getest worden. Die ook de activiteit van bijvoorbeeld ook regulatoire T-cellen stimuleren. In plaats van dat natuurlijk klassiek we altijd inflammatie remmen of inflammatoire celtypen remmen. Maar dus in dit perspectief de goede cellen zeg maar ook verder stimuleren.
En hoe zie je dat dan voor je? Want dan zou je dus voordat je dat type target zou gaan remmen, moet je eerst een single cell analyse bij een patiënt om te kijken, valt die wel onder deze gamma delta T-cel subpopulatie?
Ja.
En mogelijk dan, maar goed, misschien is dat ook waar we in de toekomst toch wat meer heen moeten, is dat je toch patiënten wat meer op biologie categoriseert en al een juiste therapie kiest. En
ja, dat is een beetje met een precision medicine gedachte, denk ik. Dus dat je inderdaad op zoek gaat naar markers die nou heel selectief zijn, die heel selectief kunt targeten, zeg maar. Dat kan je op twee manieren doen. Hè. Je zou kunnen op zoek kunnen gaan naar targets van deze cellen of van de regulatoire T-cellen die ik net noemde. Dat doen ze dus bij in een vroege fase, ook al bij patiënten met rheumatoïde artritis en bij psoriasis. Die studie zie je al. Dat ze die cellen zeg maar proberen de activiteit van proberen te stimuleren. Ja. En waar je natuurlijk ook aan kan denken zijn de CAR T-cells. Hè? Dus dat je andere T-cellen zeg maar reprogrammeert en dan zeg maar weer terugbrengt. En kijkt of ze dan zeg maar hun functiezet zeg maar kunnen aanpassen. Dus
ik denk dat wel. Weet jij hoe ver we daarin zijn? Of daar, of
nou, dat, is, dat is zeg maar in onderzoekssetting is daar al het een en ander aan gedaan.
Ja.
En wordt er ook veel aan gedaan. Er werd ook op de ECHO dit jaar ook een grote presentatie over. Ja. Ja,
ja, het lijkt me niet meer dan logisch dat we daar ooit heen gaan. Ondanks natuurlijk bij de hematologie zie je alle problemen die erbij kunnen ontstaan. Maar hoe mooi het is dat die behandeling toch voor een...
Ja, zeker. Je ziet inderdaad bij maligne aandoeningen natuurlijk al heel hele goede resultaten. Maar ook bij inflammatoire aandoeningen denk ik dat het echt ook nog wel een hele mooie therapievorm zou kunnen worden straks.
En dan zou die CAR-T zou theoretisch gezien dit type T zou kunnen remmen of...
Nou, zou een theorie kunnen. Ja, het zou zeker kunnen. Je zou kunnen bedenken, zeg maar, zijn het nu vaak, zeg maar, echte inflammatoire T-cellen die ze dan pakken, die ze dan reprogrammeren. Maar goed, je kan je ook voorstellen dat je dan nog focust op dit celtype. Ondanks dat het, zeg maar, in lagere aantallen voorkomt in de darm, heeft het wel echt een duidelijke homeostatische functie, de meeste van deze clusters. Dus aantal zegt niet altijd wat over relevantie of over activiteit. Dus ik denk wel dat we ze serieus moeten nemen. En dat het ook wel verder onderzoek rechtvaardigt. Ja,
heel leuk.
Absoluut, ja. Ja, en wat je ook wat ook wel interessant is, wat je ook... toen ik deze studie ook zag, toen moest ik ook denken aan eerdere studies die, nou, die iets minder op cellen focusten, maar meer op het humorale immuunsysteem. Dus op antilichaam bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk wel studies geweest die zowel bij Crohn als bij colitis ulcerosa specifieke serologische biomarkers hebben gevonden. Specifieke antilichamen die vaker bij die ziekte voorkomen. Ook auto-antilichamen bijvoorbeeld, die gericht zijn tegen humane antigenen. Er zijn ook wel eerder antilichamen beschreven die zich richten tegen specifiek eiwit die heel veel interactie hebben met gamma-delta T-cellen. Dus dan denk je ook van, nou ja, die zouden daarmee ook potentieel een pathogenetische rol in de vroege fase van de ziekte ook kunnen hebben. Ja. En dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje ook naar de andere studie die ik wilde bespreken. En die is toevallig van mijzelf. Vind ik toch leuk om dat even te noemen.
En uit New York of?
Ja, toevallig wel. Alweer. Ik heb natuurlijk 2 jaar in New York gezeten voor een postdoc, zoals jullie weten. En ik heb mijn studie gedaan naar antilichamen in het bloed, antilichaam biomarkers. En dan met name in de prediagnostische fase van, dus nog voordat zeg maar, dat de IBD zich heeft openbaard. Dat is wel echt wel heel bijzonder, want ze hebben dus in de VS, in de afgelopen decennia, meer dan 10 miljoen Amerikaanse militairen gescreend. Dus gewoon mensen die het leger hebben gezeten. Op verschillende infectieziekten en op een algehele gezondheid. Voornamelijk was volgens mij met name gedaan voor HIV-screening destijds in de jaren 80 en 90. En onderdeel van die screening was ook dat bloedmonsters werden verzameld om natuurlijk op dat soort infectieziekten te kunnen testen. En die zijn altijd bewaard gebleven. Dus dat is gewoon een enorme biobank die ze daar hebben.
Ja, dat is een goudmijn.
Dat is echt een goudmijn, zoals we dan zouden zeggen. Ja, absoluut. En ze hebben dit enorme cohort dus ook gescreend op deelnemers, op die militairen die over tijd IBD hebben ontwikkeld. En daaruit is het zogenoemde Predicts cohort ontstaan.
Hadden ze niet beter hun melktanden kunnen in die patiënten of niet?
Nou, die zijn absoluut ook nog wel beschikbaar. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, het Predicts cohort, wat ik noemde, dus dat zo noemen ze dat. En in dit specifieke onderzoek wat ik heb gedaan, analyseerden we daarin een groep van 200 mensen die uiteindelijk de ziekte van Crohn ontwikkelden. 200 die colitis ulcerosa ontwikkelden en ook 100 gematchte controllers. Die allemaal bewaarde serummonsters hadden tot aan 10 jaar voor hun diagnose. Dat is natuurlijk gigantisch. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk al het een en ander aan prediagnostische studies al gepubliceerd, maar kijk vaak 2, 3... hooguit 4 jaar voor de diagnose. Maar dit gaat echt tot aan 10 jaar voor de diagnose. Met dus aanwezige samples. Nou, in deze studie hadden we ook echt meerdere samples, zeg maar, voor de diagnose verzameld. Hè. Dus niet alleen, zo hadden samples van gewoon 10 jaar voor de diagnose. Ongeveer 4 jaar voor de diagnose en 2 jaar voor de diagnose. Steeds wat dichterbij. Dus dat maakt ook dan een longitudinale analyse mogelijk. Mm-hmm. Met het doel om die vroege immunologische veranderingen van de ziekte te identificeren, hebben we die serummonsters genomen en daarop een high-throughput multi-omics techniek toegepast die in staat is om op grote schaal antilichamen in kaart te brengen. Dat zogenaamde phage display immunoprecipitation sequencing, of ook wel afgekort als FIPSeq. En daarmee is een techniek waarmee je antilichaamrepertoires tegen meer dan 350.000 verschillende antigenen in kaart kunt brengen. Dus dat zijn niet alleen bacteriën en virussen, maar ook bijvoorbeeld voedselcomponenten en natuurlijk auto-antigenen, wat ik net al noemde. Het is complex hoe deze techniek werkt, maar echt in het kort is het gebaseerd op bacteriofagen, die je heel makkelijk kunt klonen en waarin dus aminozuursequenties geïntegreerd worden van grote verzamelingen antigenen. Die afkomstig zijn uit verschillende databanken, dus waarin immuunepitopen staan of virulentie factoren staan. Deze cocktails van bacteriofagen worden vervolgens in contact gebracht met humaan bloed. Mm-hmm. Waarna reactieve antilichamen die in dat bloed aanwezig zijn zich binden aan de corresponderende antigeenvolgorde. En dan na een immunoprecipitatiestap worden ze vervolgens de gebonden bacteriofagen gescheiden van de ongebonden fractie. En die gaan dan naar een sequencing stappen in het proces, waarmee je dus een overzicht krijgt van het antilichaamrepertoire van een individu. Mm-hmm. En dat laat dus wel echt gemiddeld zo'n 100 tot 150.000 unieke antilichamen zien per individu. Dus dat is wel heel bijzonder. Mm. Nou, de resultaten van dit onderzoek die lieten eigenlijk zien dat antilichaamresponsen tegen met name herpesvirussen, zoals Epstein-Barr-virus en ook cytomegalovirus of herpes simplex-virussen, die toenamen in de preklinische fase van met name de ziekte van Crohn in vergelijking tot controles. Bij colitis ulcerosa zag je dat ook wel. Dat zag je grotendeels hetzelfde beeld, maar daar leek een specifieke auto-antilichaam meer op de voorgrond te staan. En tegelijkertijd, dat is ook wel interessant. Hè? We denken van, nou ja, goed, als een immuunsysteem wat ontregeld raakt voor zo'n ziekte, zeg maar, dan krijg je allerlei afwijkende antilichaamresponsen die toenemen. Maar je ziet ook wel duidelijk afzwakking van bepaalde reacties. Hè? Bijvoorbeeld antilichaamresponsen tegen celwandcomponenten van gekapselde bacteriën, zoals Streptococcus pneumoniae, om maar wat te noemen. Die namen dus af richting de diagnose. Hè? Dus ook dat zag je een hele mooie dalende trend. Nou, wat ik echt bijzonder vond aan dit onderzoek en wat ik ook denk dat ook waarde heeft, zeg maar, voor de toekomst, is dat met specifieke combinatie van antilichamen, vaak al met een stuk of 10 van al deze duizenden verschillen die we hebben gemeten, kan je de diagnose IBD tot aan 10 jaar vooraf, zeg maar, al heel nauwkeurig voorspellen met een error in the curve van 0,9 bij Crohn en 0,84 bij cluteo ulcerosa.
Dat is bij validatie of is dat bij...
Dus met validatie, ja. En we zijn het ook verder aan het valideren. Want er is natuurlijk één cohort. Het zijn militairen, wat ik al noemde. Het zijn dus ook voornamelijk mannen. Dus ja, hoe dat bij vrouwen zou natuurlijk weer anders kunnen werken. Dus dat moeten we gaan valideren. En we zijn ook bezig met een cohort eerste graads familieleden uit Canada. Nou, dat komt jou bekend voor, Michiel. Zijn we ook op dit moment daar in dat cohort aan het valideren. Om te kijken of deze antilichamen ook het ontstaan van de ziekte in deze setting kunnen voorspellen.
Ja, want daar wil je denk ik voor gebruiken. Hè? Dat je denk ik toch juist niet de hele populatie door het drinkwater heen test.
Nee, je moet je richten op subgroepen, op hoogrisicogroepen, ja, zeg maar, die een hoog risico op het ontwikkelen van IBD hebben natuurlijk. Want prevalentie is natuurlijk een hele belangrijke factor, zeg maar, die meespeelt in de waarde van een predictie.
Ja,
concluderend, hè, IBD wordt gekenmerkt door een breed scala aan afwijkende antilichaamreacties die vaak jaren voorafgaand aan de diagnose al aanwezig zijn. Natuurlijk geeft het meer inzicht in de meer pathofysiologisch inzicht in de immunologische reactiviteit tijdens de vroege fase van de ziekte. En de grote variatie aan antilichaamreacties zou dus ook kunnen helpen om specifieke antilichaamprofielen in de toekomst te definiëren die je als biomarker zou kunnen gebruiken. En bijvoorbeeld in het kader van die eerste graad familieleden, hè, waar we net hadden.
Maar ja, het is natuurlijk ook, het is terecht denk ik een highlight geweest op de echo en ook al hier. Hè, want ja, in theorie zou je in geselecteerde groepen patiënten al voor de diagnose kunnen weten, als ik je zo hoor met ook validatiecohorten, wie de IBD gaat ontwikkelen. En kan je die hele slide met die therapeutic window die we altijd hebben, kan een keihard op ingrijpen en wellicht ook wel voorkomen dat deze patiënten ooit symptomatisch worden.
Ja, nou ja, daar zijn we nu ook al mee bezig, hè, want het is ook nu zijn ook grote Europese consortia die nu gevormd zijn, die ook nu gaan werken aan mogelijke preventieve interventies bij IBD, waar dit soort biomarkers, zeg maar, wel ingezet kunnen worden om die subset van mensen te identificeren. Ja.
Ik denk dat dit een mooi einde is van de tweede aflevering van Radio Gastro, waarin we het gehad hebben over obesitas in IBD, de toegevoegde waarde van wearables, een mogelijk aanknopingspunt voor therapie, maar ook voor vroege diagnostiek. Heel veel dank aan Vincent, Arno en Ashkamp. Veel dank voor het luisteren en we hopen u te verwelkomen bij de derde aflevering van Radio Gastro.